Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Vorige keer vertelde ik al dat ik het dit keer zou hebben over hoe ik het zo lang heb volgehouden. 6 jaar is best een hele tijd. Sven werd zwaar depressief toen zijn vader en ik aankondigden dat we uit elkaar zouden gaan. En vrij snel daarna dook hij met volle kracht in dat duistere gat. En hij is daar jarenlang niet uitgekomen. Af en toe een opleving. Maar eigenlijk heeft het gewoon 6 jaar geduurd. Het grootste deel van die 6 jaar woonde hij bij mij. In het begin woonde hij nog bij zijn vader. En achteraf vind ik het ook moeilijk voor te stellen dat ik het zo lang heb volgehouden. Maar er zijn een aantal dingen die daaronder liggen die volgens mij daaraan toe hebben bijgedragen. Zoals veel vrouwen van mijn generatie, ik ben nu 57, ben ik opgevoed met dienstbaarheid. Als meisje moest meehelpen in het huishouden. Dingen die mijn ouders en mijn moeder vooral zeiden. Als nooit met lege handen naar de keuken. Denk aan de anderen. Ga jij eens even rond met de koekjes. Ik noem maar dingen. Dat je geleerd wordt als meisje om klaar te staan voor anderen. Dat heeft natuurlijk voordelen, maar het heeft ook nadelen. Met alles wat je leert in je jeugd, in je opvoeding, kun je daar een aantal kanten mee op. Dat en nog een aantal factoren hebben ertoe geleid dat ik me in mijn volwassen leven ook heel lang dienstbaar opstelde. Ik was vaak degene die vriendschappen in stand hield. En in mijn lange relatie met de vader van mijn kinderen cijferde ik mezelf ook op een aantal fronten weg. Mijn prioriteit was dan ook altijd dat het met de ander goed zou gaan. En hoe het met mij ging, dat was op dat moment minder belangrijk. Inmiddels heb ik daar veel over geleerd en ben ik met mezelf aan de slag gegaan. En dat is een heel proces. Omdat zoiets zo op je harde schijf staat ingeprent door die opvoeding en door alles wat je daarna meekrijgt, kan het een heel hardnekkig patroon zijn. En dat is een van de dingen die codependentie worden genoemd. Codependentie, dat is dat je je afhankelijk opstelt in relaties. En dat kan in liefdesrelaties zijn, dat kan ook in vriendschappen zijn of op je werk. Dat je bijvoorbeeld op je werk veel dingen naar je toe trekt omdat je vindt dat jij dat moet doen of omdat je vindt dat een ander dat niet hoeft te doen. Daar had ik ook wel last van. En dat is een lastig iets om in je eentje te doorbreken. Ik heb daar ook hulp voor gezocht. En mede ook door de komst van Dennis, toen nog mijn vriend en nu mijn echtgenoot, die met frisse ogen bij ons binnenkwam. En zag hoe de patronen in elkaar staken. En mij daarop wees, op subtiele wijze, niet aanvallend eigenlijk. Wat ik wel eens eerder zei, dan had ik weer eens ja gezegd tegen Sven. Dat hij me eigenlijk weer voor zijn karretje spande. En dat Dennis tegen mij zei achteraf, je had ook nee kunnen zeggen. En dat zijn juist die dingen waardoor je ertoe wordt aangezet om erover na te denken. Van hoe zit dit nu eigenlijk? Want Sven was er een kei in om het maximale eruit te halen. En het klinkt heel negatief over mijn eigen kind. Maar het was niet hij zelf die dat deed, maar de depressie. Die depressie die wilde alles doen om de situatie in stand te houden. En daardoor ontstonden er patronen. Ik was dus de zorger. Al mijn antennes, alles was afgesteld op hoe het met Sven ging. Ik cijferde mezelf weg. En Sven voelde dat aan, of die depressie voelde dat aan en maakte daar gebruik van. Zo had ik op een gegeven moment tegen hem gezegd van nou, hij was met wiet begonnen, wiet roken. En ik zei op een dag van nou, als je wiet wilt halen, ga ik er niet meer voor rijden. Want in onze woonplaats kun je het niet krijgen. Dan moesten we 50 kilometer verderop voor zijn. En tot die tijd, ja, dan zag ik dat hij het nodig had. En dan, nou kom, dan gaan we even. Achteraf denk je, ja, hoe kom je erbij als ouders? Maar dat is een heel proces wat ik ook in mijn boek uitleg. Hoe ik zover ben gekomen dat ik dat ook faciliteerde. Ik betaalde zelfs zijn wiet, want hij had natuurlijk zelf geen inkomen. Alles om maar, om hem, om maar te zorgen dat hij zich goed voelde. Dat hij niet die ellende hoefde te voelen. En ik zag dat wiet hem hielp. Maar oké, dat leg ik verder uit in mijn boek. Dus ik zei op een dag tegen hem, van, als jij wiet nodig hebt, dan ga ik er niet voor rijden. Je pakt maar de trein. En dat treinabonnement, dat betaalde ik natuurlijk ook. Dus het was een beetje lood om oud ijzer. Maar het was wel een ander pad dan het gebruikelijke. Het was niet meer het gemakkelijke. Dat van, kom mam, zullen we even. Maar dan wist hij het toch zo te draaien. Zullen we even een eindje rijden? Want in de auto hadden we vaak fijne gesprekken. En het praat ook prettig. Je hoeft elkaar niet de hele tijd aan te kijken. Je kunt van alles bespreken zonder dat je elkaar diep in de ogen hoeft te kijken. Dus dan gaf hij aan van, zullen we even eindje gaan rijden? Ik wil even wat met je bespreken. En dan zaten we al in de auto. Nou, we zitten nu toch in de auto, zullen we even naar de koffieshop rijden? Ja, dan kon ik geen nee meer zeggen, voor mijn gevoel. En dat zijn die dingen, dat zit dan zo hardnekkig in allebei. Want op zo'n moment had ik natuurlijk best nee kunnen zeggen, alleen vanuit mijn eigen patronen vond ik dat heel moeilijk. En doordat hij er op die manier een omweggetje voor had bedacht, werkte het bij hem ook nog heel lang zo door. Dat hij die dienstbaarheid van mij naar boven kon halen. Dus iedere keer als ik een stapje probeerde te zetten in grenzen aangeven, dan schuurde hij er tegenaan of hij ging er gewoon overheen. En dan is het lastig om zoiets te doorbreken. Pas toen ik daar echt hulp bij zocht, is me dat gelukt. Om uit die angst te gaan stappen. Want alles wat ik deed, was gebaseerd op angst. Bang om hem te verliezen. Bang om hem een rotgevoel te bezorgen. Bang dat hij zichzelf iets aan zou doen. En dus ging ik handelen. Ging ik pleasen. Ging ik voor hem zorgen. En verloor ik mezelf. Ik ging bij mezelf weg. Maar goed, dit is dus waarom ik het zo lang heb volgehouden. Omdat dat patroon in mij zat. Het patroon van voor de ander zorgen, op de ander letten, heeft hij het wel naar zijn zin? En niet van, hoe is dit voor mij? En het is een lang proces om dat te doorbreken. Ik heb daar zelf therapie voor gevolgd en ook de coachopleiding gedaan, waardoor ik daar heel diep in kon gaan duiken om die angst, waar ik het ook al over heb gehad, die angst die je hebt als ouder van een depressief kind, die is zo enorm groot. Om die niet langer toe te dekken. Om die er te laten zijn. En dat is ontzettend moeilijk. En ik heb gemerkt dat toen ik dat eenmaal kon, om dus niet in die zorgende rol te blijven, maar eruit te stappen, dat er dan dingen in beweging kunnen komen. En toen op een gegeven moment, Sven die ging hier het huis uit, hij liet zich opnemen. Toen kwam de afstand en dat heeft best wel heel lang geduurd. Ik heb hem toen 1,5 jaar niet gezien of gesproken. Maar toen kon ik pas gaan voelen wat er met mij was gebeurd. Hoe diep het bij mij allemaal zat. En er kwam heel veel verdriet naar boven. En nu zijn we inmiddels bijna 2 jaar verder. En is er een nieuwe balans ontstaan. Sven woont nu op zichzelf. En het gaat heel goed met hem, gelukkig. En ik merk nog steeds dat ik af en toe in dat oude patroon terug dreig te vallen. Alleen ben ik me er nu van bewust. Bijvoorbeeld, hij kan gemakkelijk met de trein, hij woont niet in dezelfde stad als ik, het is nog geen 10 minuten met de trein, naar mijn woonplaats. Maar toch heb ik de neiging om, als hij hier wil komen eten, om hem op te halen en weg te brengen. En ik heb daar best wel lang mee geworsteld, van waar ligt nu die balans? Wat is nog steeds pleasen en wat is normaal ouder-kind gedrag daarin? En dit is maar een klein voorbeeld, maar ik merk het op andere momenten ook. Wat ik heb gemerkt is, wat ook helpt, is om geen verwachtingen meer te hebben. Ik had een hele tijd het idee, ik hou onnoemelijk veel van Sven, maar ik wil hem pas weer zien en spreken als hij bepaalde stappen heeft gezet. En mijn hulpverlener destijds die zei, maar eigenlijk wil je dan dat hij door een soort hoepeltje springt en misschien kan hij dat niet. Ik kon niet zijn gedrag niet veranderen, dat kan hij alleen zelf. En door onbewust, ik heb die dingen nooit tegen hem uitgesproken, maar door vast te houden aan, hij moet eerst dit of dat doen voordat wij een gezond contact op kunnen bouwen. Dan zet je jezelf vast. Dan blijf je zitten in een verwachtingspatroon, in angst, in pijn, in verdriet. En dat helpt niet. Het helpt mij niet. En hoe het hier gebeurde is dat na 1,5 jaar stond Sven ineens op de stoep. Hij kwam een kopje koffie drinken. En ik heb toen heel bewust geen enkele vraag gesteld. Alleen, goh, wat fijn je te zien. Kom binnen, ga zitten. Wil je koffie? Ja, lekker. En niet gevraagd hoe het met hem is. Hoewel ik het wel heel graag wilde weten. Maar ik denk, laat hem maar komen. En zo is ons contact nog steeds. Natuurlijk vraag ik nu wel belangstellend van, goh, hoe is het met je? En dan kan hij oprecht zeggen, het gaat goed. Juist doordat hij in die eerste contacten weer voelde dat ik geen verwachtingen had. Of in ieder geval, ik uitte ze niet. Verwachtingen zijn eigenlijk een recept voor teleurstelling. Want wat ik in mijn hoofd heb, hij kan mijn gedachten niet lezen. En bovendien heeft hij misschien wel hele andere doelen of acties in zijn hoofd. Dus als je verwachtingen van iemand hebt, dan word je eigenlijk bijna altijd teleurgesteld. Omdat het nooit zo precies gaat zoals jij in je hoofd hebt. Dus oude patronen bij mij van dienstbaar zijn en pleasen, verwachtingen hebben van hem, hielden mij zo lang in die greep. En hij greep zich daarop vast, omdat het hem hielp. En zo konden we daar jaren mee bezig zijn. En ook doordat hij af en toe een opleving had, dan ging hij weer even naar school. Dan was het maar 1 maand of 2. Dan leek het weer even, we zijn er doorheen. Of hij ging, in de zomer ging het vaak wat beter. Dan kun je veel makkelijker naar buiten. En dan dacht ik van, oh, zie je wel, hij kan het, we komen er doorheen. Maar dat was altijd maar tijdelijk. Maar juist door die kleine momenten van hoop en verwachtingen werd dat patroon in stand gehouden. En ik moet er nu nog steeds af en toe echt bewust mee omgaan om verwachtingsloos te zijn in ons contact. Want het is nog steeds, het sluimert. Zoiets zit zo diep in je dat het, dat verdwijnt ook niet meer, zo'n patroon. En dat is niet erg. Het gaat er alleen om hoe je ermee omgaat. En ik ben me ervan bewust, in mijn contact met hem is het vaak dat ik even moet nadenken van wat kan ik het beste wel of niet zeggen. En het gaat steeds gemakkelijker, het steeds natuurlijker. En ik vind het fijn om van hem te horen en hem geregeld te zien. En natuurlijk om te zien hoe goed het met hem gaat. Hij heeft nu een baan, hij werkt heel veel in de buitenlucht. Hij heeft een leuke studio gevonden waar hij woont. Hij zorgt goed voor zichzelf. En hij is er zich van bewust dat er mindere periodes kunnen komen. Gelukkig heeft hij door de jaren heen voldoende tools of skills, hoe je het met goede Nederlandse termen ook wil noemen, geleerd om met zijn eigen patronen om te gaan. En hij is ook gewoon volwassener geworden. Ik denk ook dat een groot deel van de omslag daarmee te maken heeft. Hij is nu 24 en bekend dat je op die leeftijd, dat dan je hersenen pas volgroeien en dat je bijvoorbeeld overzicht kunt hebben over gebeurtenissen of over dingen heen kunt kijken. Dat je daar beter mee om kunt gaan in alles wat er met je leven gebeurt. En ik merk dat bij hem heel erg, dat dat veranderd is. Hij kan relativeren. En dat is zo'n sterk punt. En daar ben ik heel trots op, hoe het met hem gaat. En ook hoe het met ons gaat, met ons contact samen. Soms horen we weken niks van elkaar en dat is oké. Met moederdag kreeg ik een lief appje. En met mijn verjaardag straks vast ook. En af en toe dan drinken we wat op een terrasje en kletsen we even bij. En het is oké, zoals het nu is. En al die jaren zijn heel zwaar geweest. Voor hem natuurlijk, ook voor mij. En ik weet niet of ik het anders had moeten doen, of ik eerder door die patronen heen moest kunnen gaan, stappen moest kunnen zetten. Ik weet het niet. Het is gegaan zoals het is gegaan. En het is oké. En zelfs als hij nu nog steeds in die duisternis zou zitten, dan nog was het oké. Hoe verdrietig dat ook zou zijn. Want ik heb gedaan wat ik kon. En als dat zo was, dan had hij ook gedaan wat hij kon. Want in de tussentijd heb ik ook veel andere ouders gesproken die een depressief of suïcidaal kind hebben. En soms zijn die kinderen al lang en breed volwassen. En als ouders wil je niets liever dan dat het goed gaat met je kind. Maar als dat kind om de een of andere reden blijft hangen in zo'n donker, duister, diep gat, dan is er maar één stap mogelijk in mijn ogen. En dat is accepteren. Hoe moeilijk het ook is. Maar je kunt een ander niet uit zo'n gat slepen. Wat je ook doet, het helpt niet. Omdat degene die in dat gat zit, die is de enige die daar stappen in kan zetten. En ik besef heel goed hoe moeilijk het is om zoiets te accepteren. Om loslaten, wordt er dan vaak gezegd. Moet ik hem dan loslaten? Moet ik dan toestaan dat hij zichzelf wat aan gaat doen? Nee, dat is het niet. Loslaten is in mijn ogen accepteren zoals het is. Accepteren dat jij zelf daar niets in kan veranderen. Dat die persoon is zoals die is. En dus de actie loslaten, dat is het meer. De zorgrol loslaten. En niet je kind loslaten. Want je kunt nog steeds van hem houden. Je kunt nog steeds van hem houden, ook al gaat het heel slecht met hem of haar. Loslaten wil niet zeggen stoppen met liefhebben. Het betekent voor mij de rust voor jezelf op gaan zoeken. En ja, dat maakt veel verdriet los. Althans, bij mij was dat wel zo. Het beseffen dat ik daar niets aan kan veranderen. Dat ik die zorgrol los moest laten. En Sven dus zijn eigen pad laten kiezen. Dat was enorm verdrietig. En toen hij eenmaal hier weg was, heb ik ook een half jaar lopen huilen. En ik heb het maar toegelaten. Toegelaten dat die angst en het verdriet alles uitkwam. Het niet langer weggestopt. En dat is een pittige periode geweest, maar daardoor kan ik het nu ook beter aan. Want in een vorige podcast vertelde ik al dat die angst nog steeds kan zijn. Ik had met Sven afgesproken en alle ramen en deuren van zijn huis waren dicht. En hij reageerde niet op aanbellen of opbellen. En dan komt toch die angst boven. En dan weet ik, het is oké dat ik me zo voel. Want zelfs als hij nu nog ervoor kiest om uit het leven te stappen, dan is het zijn keuze. En dan heb ik daar geen deel aan. Ik heb daar geen invloed op. Ik kan daar niets aan veranderen. En dat doorvoelen is pittig, maar ook nodig geweest om het aan te kunnen. En ik hoop van harte dat jij daar ook de ruimte voor kunt vinden. Om dit te gaan doorvoelen in jezelf. Van hoe zit ik in mijn patronen? In hoeverre ga ik over mijn grenzen of laat ik over mijn grenzen heen gaan? En zoek gerust hulp hiervoor, want dat is er. In mijn boek vind je de namen van een aantal hulpverleners, deskundigen op dit gebied, die hier ook mee kunnen helpen. Ik vertel de stappen die ik heb gezet en bij wie ik ook heb aangeklopt voor hulp. En ik hoop dat je daar wat aan hebt. En ik hoop dat je iets aan deze podcastreeks hebt gehad. Want dit is de laatste aflevering. Ik heb verteld over mijn angsten en processen. En voor mij is het verhaal rond. Dus ik wens je heel veel succes, heel veel sterkte, heel veel kracht en vooral heel veel liefde. Dank je wel voor het luisteren. Ja, en dat was dan inderdaad echt de laatste aflevering van deze podcastreeks. Ik vond het fijn om te doen, om het weer voor mezelf op een rijtje te zetten. En ik hoop echt dat ik jou hiermee inzichten heb kunnen verschaffen. Of misschien zelfs dat je een stap kunt gaan zetten. Dat zou helemaal fijn zijn. Nou, zoals gezegd kun je het hele verhaal lezen, inclusief de tips van deskundigen in mijn boek. En dat vind je op mijn website www.gezondeliefde.nl/boek. Rest mij nog jou een fijne dag toe te wensen. Ik wens je licht en lucht, kracht en liefde voor jou en voor degene voor wie je zorgt. Het gaat je goed.